Welkom bij de Technoloog nummer 258. Hallo Herbert.
Hey Ben.
Hallo.
Ja, we hebben te gast Bert Slachter. Bert, welkom.
Dankjewel.
Daar ben je weer.
Ja, ja, blij mee.
Ja, leuk.
Ja, er is namelijk een probleem ontstaan. Ja, de stablecoins, die hebben geen onderpand, hè. En dat gaat helemaal mis. En omdat het helemaal misgaat met de stablecoins, het klapt allemaal in elkaar. De Tether, die heeft geen onderpand.
Welke krant lees jij?
De FD.
Oh.
Ja, ik lees de FD. En dus het gaat zo slecht. Dus jij moet ons redden van dat er geen onderpand is voor de stablecoins.
Je kan zeggen wat je wil, maar die artikelen in de FD, die lezen als een roman.
Ja, hè? Die zijn spannend.
Ja, is heel spannend.
Nee, maar even serieus. Daar gaan we het over hebben. De Tether. Of ze British, want ze zijn van de Britse Maagdeilanden.
Ja, ik weet eigenlijk niet eens precies. Maar het is offshore volgens mij. Ja.
Het is offshore,
ja,
natuurlijk.
Allerlei merkwaardige landen, door de Bahama's komen ook een stuk voor volgens mij.
Dus, dat is een stablecoin. En die hebben een onderpand nodig. En dat is er niet voldoende. En daardoor is het fragiel. Is een van de
dat klinkt al genuanceerder. Ja. Dat gaat de goede kant op.
Er zitten echt twee mannen die niet de hele dag mee bezig zijn. En ik lees af en toe een artikel in het FD.
Nee, maar we gaan het helemaal uitvogelen hoe het zit.
Ja.
Want het is namelijk uiteindelijk best wel logisch hoe het in elkaar zit. En dan gaan we het...
Maar jullie hadden alweer een dispuut. En dat vond ik ook weer zo mooi. Hoe te beginnen? Jij wilde beginnen waar geld ontstaan is volgens mij, als ik het goed heb. En Herbert zegt, ja, maar daar gaat het niet om beginnen. We moeten beginnen. Het is logisch om te begrijpen. De schetsen over. Even kijken. Jij zegt dat is namelijk. Er is iets aan de hand. Weet je, met de stablecoins. Dus jij wilde eerst schetsen wat er aan de hand is, precies.
Ja.
Ja.
Ja, dus, zeker.
Nou ja,
jongens, dat gaan we doen.
Vertel mij maar. Maar eerst, voordat jullie dat vertellen, wat er aan de hand is aan mij.
De host. Ga ik het hebben over toegang op afstand. Want werken op afstand moet eenvoudig, intuïtief en veilig tegelijk zijn. Dat lijkt misschien onmogelijk te bereiken. Maar dat is het niet met TeamViewer. Je krijgt overal en altijd op afstand toegang tot je laptops, mobiele telefoons. Je kunt ze controleren en beheren. En meer informatie daarover vind je op www.teamviewer.com.
Dank u wel. Nu gaan jullie mij vertellen wat... ik heb eigenlijk al verteld wat er aan de hand is, maar ja. Dat is het FD. Maar wat is er nou aan de hand? Wat is de kern wat er aan de hand is?
Als ik er even wat... Want Bert komt volgens mij nog genoeg aan het woord. In de crypto heb je hebt natuurlijk de crypto-munten waar het om gaat. Zoals de Bitcoin en de Ether en een hele hoop meer. Als je daarin wilt handelen, dan is het handig om nu en dan daaruit te kunnen stappen. Naar iets als de dollar bijvoorbeeld. Alleen dat is in de praktijk een beetje lastig. Want waar haal je zo gauw dollars vandaan? Dan krijg je te maken met bankoverschrijvingen, die zijn langzaam. Eigenlijk wil je iets hebben wat de waarde heeft van een dollar, maar het gemak van een crypto-munt. Op die exchanges waar je dat allemaal doet.
Ja.
Nou, daarvoor hebben ze bijvoorbeeld de Tether verzonnen, maar ook een aantal andere stablecoins. Die dus altijd, daar zorgen ze voor, de waarde hebben van $1. En waar je net zo makkelijk in handelt als met andere cryptomunten. Dus dat zijn cryptomunten in de gedaante van een dollar.
Ja.
En dat is heel leuk. Alleen wanneer je die hebt, dan wil je ook dat het zo is. Dat op elk moment dat je zo'n crypto-dollar wilt ruilen voor een echte dollar, dat ook kan. Dus die moeten gedekt zijn, zoals was waar jij het over had.
Ja,
moeten gedekt
zijn.
Ja. Dus de Tether is dan het meest interessante voorbeeld, juist omdat er het nodige mee aan de hand is. Op een gegeven moment waren er echt miljarden van die Tethers in oploop. Op dit moment is het zo'n 70 miljard.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk zou het bedrijf dat die Tether in het leven heeft geroepen, zo ergens 70 miljard moeten hebben liggen.
Ja.
Dus is op een gegeven moment gevraagd, eigenlijk al jaren geleden, hey Tether jongens, waar ligt die 70 miljard?
In Zwitserland.
En dat hebben ze nooit...
Onder een berg.
Willen zeggen, nooit kunnen zeggen, beweren boze tongen dan natuurlijk. En dat is een affaire die sleept zich nou al jaren voort.
Ja.
En geleidelijk aan komt daar wat meer helderheid in. Maar daar begint onze discussie.
Maar toch wil ik gelijk al reageren. Dat is toch logisch? Iedereen weet toch dat ze die 70 miljard niet hadden of hebben? Ik bedoel,
Ze hebben ze wel.
Dat komt het wel zo'n beetje op neer.
Dat hebben ze wel.
Ja.
Oké, okay, daar gaan we. Oké. Okay. Nog even heel simpel. Nu staat de Bitcoin all-time high. Als we het opnemen, natuurlijk, als mensen luisteren, dan staat.
$48.000.
$68.000.
Dan is hij weer de helft. Ja. Maar dan, je denkt nu verkopen. En dan moet je natuurlijk even stabiel wil je even ergens opzetten. Niet bijvoorbeeld op Ethereum, met je ruilen met Ethereum, want die kan ook niet naar beneden gaan. Je doet hem stabiel op Tether. En dan denk je van, oh, dan is hij weer 30.000 en dan pak ik hem weer op. Koop ik weer op 30. Dat is de bedoeling van stablecoin.
Ja, dat is één. En een andere is dat je dollarbedragen over de wereld wilt kunnen versturen. En als je dat met het traditionele banksysteem doet, dan kost dat heel veel geld en heel veel tijd. En dat gaat van, als stel dat je dat van New York naar Japan wil versturen, ben je zo 4, 5, 6, 7% kwijt aan transactiekosten en wisselkosten en dat soort dingen. En je bent 3, 4, 5, 6 dagen verder. Ja, en maar, dus dat werkt niet als je 3 minuten later wilt handelen op een andere exchange.
Klopt. Het zit op de Bitcoin exchange. Vind ik ook even. Die zit op de Bitcoin blockchain. Vind ik ook belangrijk om te melden. Niet?
Nee, dat is ook.
Dat las ik op Wikipedia.
Ja, dat zou kunnen dat het daar begonnen is. Hè. Daar is het begonnen. Omni, dat is een laag op Bitcoin volgens mij. Maar dat is dat. Tether kan op verschillende netwerken als token rondgaan. En het hebben ook een tijdje op Ethereum heel veel gedaan. En later is dat volgens mij zelfs nog naar Tron gegaan. Omdat dat dan goedkoper en sneller was. Dus het zit op meerdere plekken.
Het zit op
en die kunnen ook
blockchain
weer uitgewisseld worden. Ja, omdat Tether centraal gemanaged is, kunnen zij natuurlijk tokens van de ene blockchain intrekken en die op een andere weer issuen. Dat is het probleem niet. En tethers die op een handelsplatform zich bevinden, die zijn op dat moment zitten die zeg maar in kas van zo'n exchange, van zo'n handelsplatform.
Ja. Maar ik vond het wel grappig wat jij zei, Bert, nu we die tether eenmaal hebben, dat die ook heel goed te gebruiken is, gewoon in plaats van de dollar, ook bij non-crypto toepassingen.
Zeker, en dat gebeurt ook.
Hij heeft dus eigenlijk bewezen handiger te zijn dan de dollar zelf.
Efficiënter, ja. En er zijn ook mensen in landen die waar toegang tot dollars beperkt is. Ofwel om wettelijke redenen of om praktische redenen. En mensen houden daar ook, als ze aan de dollar willen zijn blootgesteld, crypto-dollars aan. Bijvoorbeeld in landen met een hele hoge inflatie, waar ze graag willen sparen in dollars. Ja, dan daar wordt het ook gebruikt. Ja. Dus het heeft inmiddels, kijk, het is terecht dat je het zegt, hè, begonnen als valutapaar, hè, dus ten opzichte van de Bitcoin op handelsplatforms, namelijk op Bitfinex, daar is het begonnen, daar is het geboren, ik geloof 2015 of 16 of zo. En in de loop der tijd is dus zowel de hoeveelheid plekken waar men het gebruikt, als de hoeveelheid toepassingen enorm gegroeid.
Er is ook een geweldige behoefte aan.
Wat wordt er nu voornamelijk mee betaald? Dus ik snap dat sparen is veel. Dan heb je veel inflatie, dollars. Dus je pakt een Tether, want dan heb je.
Ja, pakt een stablecoin. Hè, want Tether is nu ongeveer iets meer dan 50% van alles. Hè. Het is 130 miljard. En 70 miljard is Tether. Dus je ziet ook de dominantie van Tether afnemen door de tijd. Hè. En wat opkomt relatief ten opzichte van Tether is bijvoorbeeld USDC. Binance USD, BUSD. Dat zijn de nummer 2 en nummer 3 op de lijst. En al die anderen bij elkaar, die hebben dus zo'n beetje 45%. En dat groeit. En dus je ziet ook dat ecosysteem zeg maar diverser wordt dan alleen maar Tether.
Ja, wat wordt er nu voor gekocht? Dus wat voor transacties zie je dan? Zijn dat boten of zijn dat computers?
Nee, het zijn bedrijven die elkaar afrekenen. Dus met elkaar afrekenen. Dus vooral internationale betalingen. Maar dat is een klein gedeelte hoor. Het grootste gedeelte van het gebruik van het transactievolume is gewoon crypto. En dat komt ook omdat het transactievolume zo idioot hoog is. Omdat er namelijk zoveel gehandeld wordt op die handelsplatforms. Dat zakelijke transacties in de echte wereld automatisch een heel klein gedeelte daarvan zijn. Maar het gaat alsnog wel om honderden miljoenen of miljarden dollars.
Ja, maar serieus betaalmiddel is Tether toch niet?
Nou ja, dat hangt dus vanaf. Hè. Kijk, als je in El Salvador kijkt, daar hebben we het natuurlijk wel eens over gehad. Hè. Dus Bitcoin als wettig betaalmiddel is geadopteerd.
Ja.
Maar in de wallets die je daar hebt, kun je eigenlijk naadloos wisselen tussen dollars en Bitcoin. En de dollars in die wallets, dat zijn stablecoins. En dus daar is de stablecoin gewoon een van de twee opties om mee te betalen. Of je betaalt met de crypto dollar of met bitcoin.
Dus je zal door aan het denken dat ze dollars hebben, maar ze hebben in feite.
Ze hebben een digitale representatie van een dollar. Kijk, en nou komen we langzaam op het punt: wat is nou eigenlijk een stablecoin? En want hoe verschilt het dan van een dollar op je bankrekening? Kijk, wij hebben natuurlijk euro's op de bankrekening. Maar je kan je voorstellen dat een dollar op je bankrekening gewoon hetzelfde is, hè, maar dan in Amerikaanse context.
Ja, natuurlijk.
Ja, dus en er zijn overigens ook crypto-euro's, hè, de stablecoins die de euro volgen. Alleen die zijn echt in de minderheid, echt een heel kleine fractie van de dollars, omdat de dollar nu eenmaal de standaard is van de crypto-handel. En daar zit dus een fundamenteel verschil tussen. Tussen een euro op je of een dollar op je bankrekening en een crypto dollar. En het grootste verschil is dat een crypto dollar op zichzelf staat. Die heeft niet een tegenpartij. Die als je die bezit, dan is dat bezit niet afhankelijk van het bestaan van de Rabobank of het ABN AMRO of iets dergelijks.
Maar achter de teffer zit toch ook een bedrijf?
Ja, precies.
Zit er ook. Dat bedrijf is dan toch die partij?
70 miljard.
Zeker, alleen ik kan dus die tether overdragen aan een ander persoon zonder dat het via tether gaat. Via het bedrijf tether. Dus daar zit een zeg maar een...
Omdat het een echte cryptomunt is.
Het is een echte cryptomunt die dus op zichzelf staat. Hè?
Ja,
dus zoals een tientje. Als ik jou een tientje geef, dan gaat het ook niet via een instantie. En dan kan je zeggen, ja, dat tientje is ook afhankelijk van de Europese Centrale Bank. Als die stopt met bestaan, is tientje waardeloos. Ja. Dus er is natuurlijk altijd een issuer. Hè? Dat is in dit geval, ik zeg altijd, er is een issuer bij dit soort dingen. Hè? Een uitgever, een uitgevende partij, behalve bij Bitcoin. Daar ontstaat het uit code. Hè? Dus dat is nog weer een verschilletje. Maar dus een cryptografisch token, die kun je dus van de een naar de andere partij overdragen zonder dat daar een derde tussen zit.
Je hebt geen bank nodig voor giraal verkeer. Ja, dat is in feite wat precies. Je zegt. Als het eenmaal uitgegeven is, dan is het out there en dan is het in handen van de gebruiker.
Ja, maar deze eigenschap is niet exclusief voor de stablecoin.
Nee, dat zijn alle cryptomunten.
Ja, daarom. Dus snap ik niet waarom je nu met een niet-exclusief eigenschap komt.
Omdat het een verschil is tussen de tether en de dollar, waar die tether voor staat.
Ja. Dus het is een verschil.
Moet het verschil met. Ja, oké. Maar dit vind ik wel. Oké, snap ik.
Ja.
Mij gaat het erom dat er dus geld tegenover staat. Dus dan heb ik van. Wie heeft dan een tether? Heeft die dan. Die moeten dus die 70 miljard moeten ze in een bank kluizen of ze hebben schuldig geld. Hoe komen ze daaraan en wat is het verdienmodel dan voor Tether?
Nou, laten we even. Nou, het verdienmodel. Kijk, het is gestart in eerste instantie om hun eigen werk makkelijker te maken.
Ja. He,
want Bitfinex had een dollar equivalent nodig. Maar je zou, stel dat we even gewoon vanuit first principles nadenken over hoe zou je een stablecoin kunnen maken. Je pakt een kluis, die is leeg en je hebt 0 tokens op de blockchain. Dan ga je in die kluis leg je $1000 en op dat moment geef je 1000 crypto dollars uit. Stelt iemand van die 1000 er 100 inlevert bij je, dan pak je $100 uit de kluis en die geef je aan die persoon. Zodat het aantal dollars in die kluis en het aantal muntjes op de blockchain altijd gelijk aan elkaar is. Dat is in principe wat een stablecoin is. En dat is heel vergelijkbaar met wat we sinds de jaren 70 al kennen in het traditionele financiële systeem, namelijk geldmarktfondsen.
Ja.
Of money market funds. Die zijn in 1970 de allereerste opgericht door een Amerikaanse zakenman. Hè. Dat was gewoon een commercieel spektakel. Het geldmarktfonds heette de Reserve Fund. En die had overigens op een gegeven moment echt honderden miljarden in kas. En het idee was, als je $1 aan dat fonds gaf, dan kreeg je 1 aandeel terug. En dat aandeel was $1 waard. En ze zorgden ervoor dat het aandeel altijd precies $1 waard was. Dus het functioneerde eigenlijk een soort van als dollars. Alleen je kreeg er een hoger rendement op die dollars, dan als je geld gewoon op je bankrekening zou zetten.
Ik heb wel een vraag over. Hoe zorg je dat die waarde hetzelfde blijft als er gewoon sprake is van vraag en aanbod, hè, van een vrije markt? Want dus bij die tether wijkt die koers ook wel eens af. Hoe kun je die sturen anders dan door vraag en aanbod?
Ja, dus bij die money market funds doen ze dat door die aandelen uit te geven en in te trekken. En op die manier.
Dus je stuurt het aanbod.
Ja, dus precies. Alleen er zit een bepaalde mate van vertrouwen zit eraan. Dat het ook zo blijft. Kijk, je krijgt dus een hoger rendement. Hè, dat wordt dus gewoon uitgekeerd, zodat het aandeel zelf $1 blijft. Mm-hmm. Op dit moment is er voor $7.6 biljoen aan geldmarktfondsen. Volgens schatting van Finch. Dus dit is nog steeds heel erg groot. Nou, wat gebeurde er? Dat de Reserve Fund die ging proberen om hogere rendementen te halen voor de klanten. En hoe doen ze dat? Door als jij dollars inlegt, niet alleen maar dollars in de kluis te leggen, maar staatsobligaties daarvan te kopen. En die leveren een bepaald rendement op. En hoe langer de looptijd van die staatsobligaties, hoe hoger het rendement erop is. Hè? En hoe meer je dus kunt uitkeren aan je klanten.
Ja.
En tot het moment dat er een concurrent komt en zegt, nou, ik kan nog hogere rente geven op mijn geldmarktfonds. Hoe doen ze dat?
Ja, Evergrande, hoe aandelen kopen. Door naar
bedrijfsobligaties
Bitcoin.
Te gaan.
Bitcoins te kopen.
Dat mag dan niet. Dat is natuurlijk gereguleerde markt. Hè? Ja, ja. En zo gingen die geldmarktfondsen steeds een stukje risicovoller. Dus allerlei soorten bedrijfsobligaties. En je hebt daar ratings in. En hoe lager de rating, hoe hoger de opbrengst. Maar ook hoe risicovoller. En hoe lager de liquiditeit is als je er vanaf moet.
Als dat zag je dus. Die beleggers hun dollars terug willen.
Dus ze hebben dan een bepaalde mix van, nou, weet je, er komen nooit meer dan zoveel mensen hun dollars terughalen. Ja. Dus dan kunnen we hebben een beetje cash. Dat is natuurlijk meteen beschikbaar. Je hebt heel kortlopende staatsobligaties, ja. T-bills. Die kun je eigenlijk praktisch elke seconde omwisselen naar dollars. Omdat dat is de meest liquide markt ter wereld. En dan, nou ja, we kunnen zoveel aan. En daarna dan zullen we misschien wat langer lopende staatsobligaties moeten verkopen. En die bedrijf, weet je, dat zit wel snor. Totdat in 2008 bekend werd, op 15 september 2008 ging Lehman Brothers failliet. Ja. Bekend werd dat dit fonds, dit specifiek allereerste geldmarktfonds ooit, dat die ook bij Lehman Brothers het papier daarvan bezat.
Ja, slechte hypotheken had gekocht.
En iedereen ging zijn geld terughalen bij dit fonds. En het aandeel daalde in waarde van $1 naar 97 cent. It broke the buck, zo noemen ze dat. Heeft de connectie naar de dollar verloren. Dus dit geldmarktfonds ging kapot. En iedereen vluchtte eruit. Ze zijn geliquideerd. Uiteindelijk hebben ze vrijwel iedereen al zijn geld terug kunnen geven. Maar het fonds is gestopt. Het concept geldmarktfondsen bestaat nog steeds. Is heel groot. Sterker nog, als jij bij de Giro aandeeltjes belegt en je verkoopt dat, je hebt heel veel euro's, dan stoppen ze jouw euro's in een geldmarktfonds om te voorkomen dat je negatieve rente moet betalen. Dus dit is gewoon een heel gebruikelijk concept in de financiële wereld. Nou, je zou zo'n stablecoin heel goed kunnen vergelijken met zo'n geldmarktfonds.
Ja, Willem.
En je hebt dus stablecoins die houden, nou ja, praktisch alles aan in dollars. Bijvoorbeeld Paxos doet dat met de Pax en zij doen ook Binance USD. Dat faciliteren ze. Die hebben 97% cash en 3% kortlopende Amerikaanse staatsobligaties. Dat is, en ik denk dat ze daarmee met de opbrengsten daarvan hun kosten dekken. Circle heeft die verschuiving gemaakt. Die hadden 60% cash en cash equivalents en zijn nu naar zo'n 92% verschoven. Ja, en Tether. Tether, ik denk dat ze echt rommel hadden toen ze er niet over wilden praten. Van het voorjaar hebben ze wat gepubliceerd en hadden ze iets van 4% cash.
Ja.
En de rest was allemaal andere instrumenten. En in juni hebben ze opnieuw een audit gepubliceerd. En toen hadden ze 10% cash, 15% kortlopende Amerikaanse staatsobligaties. Mm-hmm. Dus ze hebben nu 25% wat cash en cash equivalents zijn. En voor de rest hebben ze dus nog allerlei bedrijfsobligaties. Maar de waarde van het totaal is wel gewoon, nou ja, in juni was het dan 62 miljard. Het was ietsjes meer zelfs dan wat ze uit hadden staan.
Is dat wel overtuigend, want wat ik erover gelezen heb, dat is dat, dat ze wel beweren dat ze voor dat hele bedrag, nou ja, papieren hebben. Maar dat de accountant die dat een aantal jaren geleden moest controleren, die is gewoon weggelopen. En er is nooit een echte accountantsrapport gekomen, voor zover ik weet. Het is hun eigen bewering.
Nou, dit is van een independent accountant report van Moore. Ja, dan kun je zeggen, ja, weet je, ik vertrouw dat bedrijf niet, dat kan. Hè. Mm. Het is niet van het allermeest gerenommeerde accountantskantoor ter wereld of zo. Dus kijk, laten we wel wezen, er is rook. En er zijn rookgordijnen en er zijn smoke and mirrors. En waar rook is vaak vuur. Dus het is heel aannemelijk dat er rondom Tether allerlei gekloot is geweest in het verleden. Er zijn leningen tussen naar zusterbedrijven geweest. En nou, ja. Ze zijn ook door de CFTC zijn ze ook veroordeeld, hè, voor het niet goed op orde hebben van hun dekking. Terwijl ze dat wel beweerden. Dat is de 15 oktober zijn ze $41 miljoen boete moeten ze nu betalen.
Mm-hmm.
Ja. Dus kijk, er is wel wat met Tether aan de hand. Alleen het is het is wel heel goed te vergelijken met hoe geldmarktfondsen werken. Dus het is, zeg maar, het is niet een soort van totaal nieuw concept.
Nee. Hè? Maar bij die geldmarktfondsen, dat snap ik, Lehman Brothers, en we kregen toen de financiële crisis. Hoe erg is het nu als het blijkt dat Tether het niet heeft en dat omvalt? Want we hebben al alternatieven. Dan denk ik, joh, een beginnende markt, dan gaat er dus wat fout. Of is dat wel erg?
Nou, als Tether nu zou omvallen, dat zou betekenen dat alle 70 miljard Tether dollars, dat men die nu in echte dollars wil hebben, of verkoopt voor andere stablecoins. Want dat zou natuurlijk ook kunnen.
Ja, kans is niet zo groot trouwens.
Nee.
Dat gaat nooit iedereen doen.
Nee, maar goed, stel dat, ja, dan heb je wel een probleem.
Maar wat is het probleem dan?
Nou, dan krijgt niet iedereen een dollar voor zijn dollar. Ja, dan breekt het de bug, zeg maar ook. Ja, dat is een keer eerder gebeurd in 2018.
De functie vervalt.
De pack naar de dollar vervalt. Dan kan het niet houden.
Ja, nee, maar goed, als die teller niet meer werkt, dan is hij dus niet meer beschikbaar als smeerolie, hè, om snel uit de bitcoin en uit de ether te stappen en terug en zo.
Ja, maar hebben daar alternatieven toch voor?
Ja, dus dan gaat iedereen naar USDC. Ja. Ik merk dat nu al, dat bijna alle private sales bijvoorbeeld die gedaan worden, die ook gereguleerd zijn in Nederland, daar vraagt men USDC en niet meer Tether.
Ja, dus die wat schimmige reputatie van Tether, die speelt die hele Tether geleidelijk aan de markt uit.
Kijk, het is heel simpel. Als je moet kiezen tussen de een en de ander, en het maakt niet uit, dus een dollar is een dollar, dan kies je voor degene met het minste risico als je serieus bezig bent. Ja. Dus pas was er een Nederlandse Bitcoin-partij die zegt, we stoppen met USDT en we gaan alleen nog maar USDC doen. Ik bedoel, waarom niet? Weet je, als je toch...
Precies.
Maar nou even terug naar mijn vraag. Als niemand meer gelooft in Tether, dan krijgen sommigen hun geld niet. Ja, dat kan ook gebeuren.
En dan krijg je 97 cent op de dollar of zo. Of 95 cent, dat zou kunnen. Dus dan.
Vreselijk.
Ja. Nee, ja, daarom. Nee, ik zie. Het maakt toch niks uit. Dan kunnen we toch beter die partij wegsnijden. Want dan hebben we een niet zo betrouwbare partij. Die is dan weg. En dan kunnen we weer met meer betrouwbare partijen verder.
Kijk, het is een beetje de vraag hoe zoiets eruit ziet. Kijk, ze schetsen in dit soort rapporten vaak de meest extreme situatie, namelijk een fire sale. Dus dat een partij als Tether, dus de achterliggende bedrijf, Tether met een hoofdletter, dat die alle assets in heel korte tijd moet verkopen. Nou, dat is geen probleem voor de dollars en de staatsobligaties, maar dat wordt voor de bedrijfsobligaties wel een probleem. Dus de vraag namelijk of je dan ervoor krijgt wat je ervoor zou moeten krijgen. Als je iets met weinig liquiditeit, als er weinig vraag is in de markt, dan zegt iemand van, nou, ik wil het wel van je kopen, maar dan wil ik wel 20% korting.
Ja, de betreffende markt gaat ook op zijn gat.
Ja, dat is een risico wat ze noemen, hè, als stablecoins veel groter worden. Het is nu 130 miljard. Dat is een significant gedeelte aan het worden van de totale geldmarkt in dollars. En als het nou nog eens een keertje keer 10 gaat, bedoel, alleen al USDC heeft in zijn prognose voor 2022 een groei naar boven de 200 miljard gepland.
Zo.
Ja, dus men verwacht deze markt. Kijk, en je ziet ook exponentiële groei in de zin van elke keer verdubbelingen. Want we hebben het nu over 70 miljard voor Tether. Maar vergeet niet dat een jaar geleden misschien 10 miljard was of zo. Ik weet niet eens precies. Maar echt,
ja, dat gaat snel. Gaat heel maar snel. Als je nu toch Tether
dus dan wordt het, even een vraag beantwoorden. Ja. Dan wordt het inderdaad een risico voor de stabiliteit van de geldmarkt in zijn algemeenheid. Omdat er dan, als er iets misgaat, zulke grote hoeveelheden obligaties moeten worden verkocht. Nou ja, en ultimo leidt dat ertoe dat het voor centrale banken moeilijker wordt om monetair beleid te voeren. En dus dat is eigenlijk in een soort van keten van redeneerstappen. Dat zegt van ja, dat is de reden dat we graag deze markt willen reguleren. Want als het gereguleerd is, dan hebben wij zicht op hoe het zit met die dekking. En ook een bepaalde mate grip erop. En dan kunnen we voorkomen dat als er een fire sale ontstaat, dat dan allerlei markten onderuit.
Ja, en het is wel heel interessant om daarover te praten, want ze zeggen nu, we willen dat eigenlijk wel graag reguleren. Dat is dus tot nu toe niet zo geweest.
Nou ja, niet voor Tether, maar wel bijvoorbeeld voor USDC en Paxos. Die staan in New York geregistreerd. Dus dat is de meest strenge
regulering. En dat geldt niet voor Tether, omdat die op de Maagdeneilanden zit.
Ja, die zit waar die zit ergens. Ja.
Nee, maar goed. Oké. Okay. Ja. Dus in Amerika mocht dit niet zomaar je eigen dollar uitgeven. Dat is in feite wat er gebeurd is. Ja, maar,
kijk, let op. Hè. Van de geldmarktfondsen zit een groot gedeelte ook buiten Amerika. Ook op allerlei eilanden. Dat noemen ze dan de euro-dollarmarkt. Hè. Dus dat zijn de offshore dollarmarkt. Die is volgens mij groter dan de onshore dollarmarkt. En dat hebben ze ook laten gebeuren. Dat een groot gedeelte van de dollars wereldwijd zich bevindt in het shadow banking systeem. Dat zijn dus banken die niet door Amerika zelf gereguleerd worden. En dus ze zitten ook een beetje van, ja shit, we hebben dit al een keertje laten gebeuren. Misschien moeten we nu op tijd hier dit wel gaan reguleren.
Maar hoe kunnen de Amerikaanse autoriteiten dan Tether reguleren als ze niet in hun juridictie zitten?
Nou, dat is een interessante vraag. En dat begint ermee door te zeggen dat Tether vergelijkbaar is met een dollar. En dat het dus zou moeten vallen onder toezicht van van de Federal Reserve. Weet je, dus daar gaan nu ook discussies over van wat moet door wie gereguleerd worden. Want een geldmarktfonds is eigenlijk een security, dus dan zou het bij de SEC liggen. Als je het ziet als een dollar, dan zou het bij de Federal Reserve moeten liggen. Als je het ziet als commodity, dan zou het bij de CFTC moeten liggen. Want dat hebben ze tot nu toe gedaan. Dus er is ook gewoon heel vraagstuk van welke toezichthouder moet hier nou, is hier nu aan zet, weet je wel.
En is het een hete aardappel die ze aan elkaar proberen door te geven? Of is het juist iets wat elk daarvan heel graag wil hebben?
Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Ik kan me zo voorstellen dat het beide is. Dat het een risico is voor zo'n toezichthouder. Maar ook wel meer macht geeft. Ja. Want ze zien het in Amerika intussen meer als een grote nieuwe opkomende ontwrichtende technologie.
Zeker.
Dan in Europa is het nog.
Ja, je praat nu over crypto helemaal. Hè? Ja. Niet alleen over de stablecoins.
Klopt, maar ja, de stablecoins zijn natuurlijk.
Is een onderdeel. Ja. Onze redacteur Daniel zei net dat Tether in Hongkong zit tegenwoordig.
Oké, nou.
Dus ja, Het gaat echt alle kanten op. Maar even, mag ik even terug?
Zeker, ja.
Want ik was nog steeds met de vraag bezig. Je laat Tether, want die zijn niet helemaal. Nou ja, dat is niet helemaal veilig, beetje instabiel. Weet je, we geloven het niet helemaal. Dus laat die gasten maar weggaan. En dan verliezen we 70 miljard, verliezen mensen inderdaad 3 cent.
Of laten ze hun leven beteren.
Dat is regulering om hun leven beter. Dus ik had een beetje. Hoe groeit dan? Want jij zegt ze waren dit alleen al. Ze groeiden van 10 miljard naar 70 miljard? Of was ze, nou ja, snel?
Ik dacht dat er dit jaar 40 miljard was toegenomen.
Ja, dat zou kunnen. Ik kan het wel even opzoeken.
Hoe noodzakelijk is dat? Dat ze dus zo snel groeien. Wat gebeurt er als je niet zo snel groeit daarin? Als we het gewoon op 140 miljard houden?
Ja, het punt is, het is een kwestie van vraag en aanbod. Hè?
130.
Als er meer behoefte is aan stablecoins, als er meer vraag is aan stablecoins, dan zal dus ook de hoeveelheid toenemen. Dus dat er iemand naar zo'n partij toe komt met $1 miljoen en die zegt, doe mij maar miljoen van die tokens.
En die zijn er niet, dus dan komen ze erbij. Dan moet iemand dat maken.
Ja, dat is wat er gebeurt.
Maar nu is het toch wel zo, want we gaan straks over regulering hebben en wie dan wat. Maar is nu ook zo, als ik nu Tether heb, ja, dan ga ik toch gelijk naar USDC, toch morgen?
Ja, dus een flink aantal partijen heeft dat dus blijkbaar ook gedaan. Maar je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat traders op een groot handelsplatform waar de liquiditeit van het paar met Tether hoger is, toch liever in Tether handelen. Dus er zijn wat netwerkeffecten die ervoor zorgen dat Tether niet zomaar weg is. En netwerkeffecten, dat zijn die dingen die ervoor zorgen dat het heel moeilijk is om te stoppen met Facebook.
Ja, het ding werkt gewoon.
Het ding werkt in de praktijk. Dus als de Tether-paren de beste orderboeken hebben, de meeste diepte, de meeste liquiditeit, of die andere wordt helemaal überhaupt niet aangeboden, dan zie je dat traders zeggen, ja, weet je, ik stap een dagje uit mijn Bitcoin en ik ga er weer in. Ik geloof het wel, weet je wel. Dus maar inderdaad, laten we zeggen, crypto-projecten die geld ophalen op de markt en dat komende jaren in kas willen hebben, die pakken Circle, die pakken USDC. Die zeggen, ik ga niet voor 2 jaar lang aan het risico van Tether blootgesteld zijn. Dus die verschuiving zie je zeker. Maar ja, zeker traders op handelsplatforms. Of bijvoorbeeld DeFi-contracten. Ja. Waar de Tether-pools gewoon de meeste liquiditeit hebben. En dat is, dat is niet zomaar weg.
Ja, helder. En de volgende, want dat is eigenlijk weer vooruitlopend waar jullie net al op doorgingen. Dus nu zegt IMF had een rapport, maar er zijn nog andere partijen die zeggen het is te instabiel. Daar moet regelgeving komen. En nou ja, dat snap je natuurlijk heel erg van. Nou, het is link. Dus welke regelgeving? Ik zit meer van wat zijn dan de eerste stappen die ze moeten doen? En voordat, ja, want nu is het nog heel erg overal een beetje. Ze weten het niet precies en het is instabiel. En oké, wat moeten we doen?
Ja, er zijn ontzettend veel manieren waarop toezichthouders hier iets mee willen.
Dat is totaal niet gecoördineerd. Wat Herbert zei en wat jij eigenlijk zei. De SEC is ermee bezig, die is ermee bezig. Dus hoe krijgen we dat voor elkaar?
Ja, dat is wat in Amerika zich met name afspeelt. Dit is echt een Amerikaans vraagstuk. Het is hun munt, de dollar. En die partijen zitten op hun bodem. Dus er zijn van verschillende kanten wordt er nu naar gekeken. Hè. Dus vanuit het perspectief van witwas en terrorismefinanciering wordt gekeken van, nou ja, moeten we daar iets gaan doen met KYC en dat soort zaken? Dat is een heel ander vraagstuk dan marktstabiliteit, waarbij men zegt, nou, we willen wel dat onderpand, dat die dekking in orde is, aan een bepaalde kwaliteitseisen voldoet. En dat zijn twee verschillende soorten eisen die gesteld worden. En er zullen er meer zijn waar men mee bezig is. Dus dit gaat gewoon gebeuren. Men gaat het langzaam meer onder toezicht brengen. En wat ook nog speelt in de achtergrond, is dat Amerika nu niet echt een goede eigen digitale centrale bankmunt heeft.
Ja, daar wou ik je hebben. Ja, ja. Ja, ja.
Want dat is, daar wordt ook over gespeculeerd en gedacht van ja, misschien ziet Amerika die stablecoins wel als hun CBDC.
Ja, dat zou typisch Amerikaans zijn om te redeneren. Want waarom zou je de overheid iets laten doen wat het bedrijfsleven eigenlijk al heeft opgelost?
Ja, dat is wel een hele mooie manier om dit goed te praten. Want eigenlijk hebben ze gewoon, gewoon de boot gemist.
En
want,
ja, zeker. Ja.
Ik bedoel, in Europa zijn we sinds juli dit jaar begonnen met de officiële onderzoeksfase van de digitale euro. Dat wordt onze digitale centrale bank munt. Dat duurt 5 jaar, het hele project. 3 jaar onderzoek, 2 jaar implementatie. En daaraan vooraf is al een hele lange verkenningsfase geweest. Consultatie en zo allemaal. Dus wij zijn er al jaren mee bezig. Mm-hmm. China heeft hem af. Weet je wel? En Amerika zijn ze nog een beetje. Ja,
maar de vraag die wij dan aan jou kunnen stellen als deskundige is: wat kan de Tether of wat kunnen andere stablecoins niet? Dat je wel zou kunnen doen met een digitale dollar die je speciaal vanuit de centrale bank laat ontwikkelen?
Ja, dat is een goede vraag. Dat hangt er van af in hoeverre je die digitale dollar in je invloedssfeer brengt. Kijk, wat je met digitaal centrale bankgeld zou kunnen, in theorie, is de bestedingsvoorwaarden.
Programmeerbaar geld.
Het is programmeerbaar geld. Dus je kunt zeggen, ik geef jou 1.000 euro en jij mag dat alleen maar besteden aan voedsel en kleding. Of ik geef je 1.000 euro en dat heeft een houdbaarheidsdatum op 1 januari, dan vervalt het, dan is het niks meer waard. Of ik geef Herbert 5% rente, want hij geeft zijn geld snel uit, dus we moeten hem helpen sparen. Goed, en ik geef Ben min 5%, want die geeft niks uit. Dus die
zijn dat echt ideeën die nu rondgaan?
Ja, zeker.
Technisch kan het.
Dat snap ik, maar dit is echt als
Augustin Carstens, dat is de baas van de BIS, de Bank of International Settlements, dat is eigenlijk een soort van de overkoepeling van centrale banken. Die heeft gewoon uitgesproken, zegt: we hebben de tools om te bepalen hoe jij je geld gaat besteden straks. Ja. En die zullen we gebruiken ook.
Nee!
Ja, dus kijk, dat is natuurlijk, maar je kunt hier een heel dystopisch verhaal van maken. En dat doe ik nu natuurlijk een beetje.
Dat is leuker.
De donkere, duistere toekomst.
Goed voor de luistercijfers.
Precies. Kijk, het punt is, je kunt wel zeggen, ja, dat gaan we niet doen, want we hebben een betrouwbare overheid die het beste voor heeft met de mensen. En je kunt er ook best wel utopische dingen bij bedenken. Want je kunt bijvoorbeeld zeggen van, nou ja, we krijgen straks allemaal zelfrijdende bussen. En dus moeten alle buschauffeurs ontslagen worden. Maar we geven iedereen die buschauffeur is, want dat kunnen we gewoon zien, geven we elke maand 2000 euro in een wallet. Dat kun je natuurlijk dat is een voordeel van zoiets, weet je wel. Dat je allerlei problemen, hè, dus je kunt allerlei.
Ja, positief nutje en negatief nutje.
Nou ja, je kunt herverdelen, tuurlijk. Je kunt arme mensen helpen, verzint allemaal maar.
Precies, je hebt helikoptergeld, crisishulp.
Precies.
Maar je gaat er geen bitcoins van kopen, dat maken we even
op. Dat mag even niet, weet je wel. Dus
eten en drinken.
Je mag niet meer speculeren. Je kunt er verschillende soorten scenario's van maken. Positief, negatief, dystopisch, utopisch. Kijk, de kans dat met een crypto-dollar kan, is wel kleiner. En want dan zouden ze dat helemaal in hun invloedssfeer moeten trekken en moeten zeggen van, nou, crypto-dollars, beste Paxos of Circle of Tether, jullie mogen wel crypto-dollars uitgeven, maar dan moeten wij er wel dit soort bestedingsvoorwaarden aan kunnen koppelen. Kijk, ze doen nu al dit soort dingen. Hè? Want ze zeggen van, nou, je mag best crypto-dollars kopen, maar dan moeten we wel je KYC hebben gedaan. Dus ze hebben nu al een bepaald soort voorwaarden die ze dan opleggen aan alle bedrijven die er een rol in spelen. Dus in Nederland ook. Hè? We mogen alleen maar bitcoin handelen als je DNB geregistreerd bent. En anders gaan we achter je aan, weet je wel. Dus in theorie zou dat kunnen. Alleen die kans is veel kleiner dat in een vrije markt gebeurt. Zeker in Amerika, waar ook altijd wel best wel een libertarische of conservatieve fractie van de bevolking, zeg maar, voor soevereiniteit is. Dan dat bij andere digitale overheidsmunten zou gebeuren.
Oké, dus China heeft al zo'n stablecoin, zei je?
Ja, die gaan ze als het goed is deze winter lanceren. Is het plan. Vlak voor de Olympische Winterspelen, natuurlijk mooi.
Oh, mooi.
Even mooi project. De CCP, de Communistische Partij, bestaat 100 jaar dit jaar. Dus dat is prestige ook. Dus.
Maar dan, ik wil even niet China, want dat vind ik ingewikkeld nu. In Amerika zijn ze mee bezig. In Europa over 5 jaar. Stel je dat we dat hebben, dat is toch wel iets anders dan Tether, vind ik. Omdat er dan een overheid zit. Ja, maar dus je vergelijkt het wel.
Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, kijk, het geld dat we nu hebben, Dat is papieren geld en muntjes als fysiek geld. En we hebben giraal geld. Hè, dus dat is wat je bij de Rabobank, ING, ABN AMRO hebt. Digitale, dat is elektronisch geld, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is eigenlijk een soort digitalisering van het analoge geld. Hè. Zoals je, stel dat je een brief schrijft. En die kun je dan inscannen, dan is die gedigitaliseerd. Maar dat is nog wel wat anders, fundamenteel anders, dan als je een Word-document hebt. Dat is digitaal. Ja, dus het girale geld, wat we nu bij de banken hebben, dat is eigenlijk een soort gedigitaliseerde versie van geld. Het verwijst eigenlijk naar die papiertjes. Het is een entry in een database van een bank.
Ja.
En zowel het digitaal schrale bankgeld als het zeg maar de cryptodollars. En misschien ook wel de stablecoins die techbedrijven wensen te gaan uitgeven. Want als dat ook een soort cryptogeld wordt. Die zijn allemaal echt digitaal. Vergelijkbaar met Word-document. Met andere woorden, ze zijn niet afhankelijk van een database van een derde partij. Of dat nou een bank is of een overheid of een techbedrijf of wat dan ook. En dus ze bestaan net zo onafhankelijk als het tientje bestaat.
Ja. Dus ook de digitale euro of de digitale dollar zou je rechtstreeks van wallet naar wallet moeten kunnen overmaken zonder die derde partij.
Je ziet dat nu bijvoorbeeld bij de Chinezen. De e-renminbi, die kun je straks ook van persoon naar persoon overmaken als er geen netwerkverbinding is. Dus dat kan gewoon van wallet naar wallet, één op één, peer-to-peer. En dat wordt dan later weer gezetteld naar de blockchain, zeg maar. En naar dus ze gebruiken denk ik blockchain, maar in ieder geval een soort van cryptografisch verwerkingscentrum.
Verbazend, want van de Chinese overheid zou je eigenlijk verwachten dat ze die controlerol niet graag uit handen zouden geven.
Klopt, maar dat komt door de geschiedenis. Ze hebben namelijk in 2015 kwamen ze tot de conclusie van we lopen echt heel erg achter hier. Alles was contant in China. En die banken, dat bankenstelsel, dat was nog stoffiger dan wij ons kunnen voorstellen. Ze waren niet in beweging te krijgen. Innovatiekracht van de betonnen muur. Dus toen hebben ze gezegd, weet je wat wij doen? We geven gewoon een aantal techbedrijven een banklicentie. Waaronder Ali van Alipay, AliExpress, Alipay en WeChat, Weibo die, en JD bijvoorbeeld. En die zijn aan de slag gegaan. En binnen een paar jaar was 80-90% van alle betalingen mobiel. Met de QR-code bliep via dat soort techbedrijven. 0 cent transactiekosten. Binnen een seconde gedaan. Echt letterlijk geen 0% is het allemaal gratis. Pas als je van het Alipay-platform af naar je bank, dan vragen ze 0,2%. Dus dat is ook nog weer veel lager. Dus wat de techbedrijven deden, is in no time een super efficiënt betaalsysteem oprichten.
Ja, ja.
Maar nul privacy, want al je data ligt bij je techbedrijven. En dus, en dat was eigenlijk een trigger voor de Chinese overheid om het digitaal schrale bankproject te versnellen. Want daar waren ze al mee bezig en zeggen oké. Hiermee kunnen we toch weer iets van die controle die nu bij al die techbedrijven ligt terugpakken als Chinese overheid. En onze burgers enige privacy geven.
En dat gezag heeft de Chinese overheid natuurlijk wel om dat ook inderdaad te doen.
Nou, dat heeft de ECB ook. Stel dat wij hier, stel dat wij hier allerlei techbedrijven munt hadden laten maken, hadden ze ook gewoon kunnen zeggen van nu is mooi geweest. En eigenlijk zie je dat in Amerika gebeuren. Dus al die techbedrijven, want je zou Tether en Circle gewoon techbedrijven kunnen noemen.
Ja.
Die hebben dus cryptodollars gemaakt. En nu zegt de Fed van nou, het wordt nu allemaal wel een beetje serieus. Nu gaan we het toch weer in onze invloedssfeer brengen. En of dat dan voor hun ook meteen de vervanging is van een CBDC. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Dus wellicht komt er ook nog gewoon een digitale dollarproject ernaast. Dat zou kunnen. I don't know.
Maar dat we zo makkelijk zoals in China betalen, waarom dat niet in Europa of in Amerika is, dat is dus regelgeving. Want technisch hebben wij dat ook.
Ja, maar wij hebben dus wel besloten dat we techbedrijven ver van onze centjes willen houden.
Precies, omdat ze geen banklicentie hadden, dus het is regelgeving.
Ja, dus we hebben daar expliciet voor gekozen. En je zag dat ook heel duidelijk toen Facebook kwam met de Libra in 2019. Toen zei men in Amerika van Mark Zuckerberg, kom jij maar eventjes hier op het matje. De eerste vraag die kreeg was over dat Cambridge Analytica schandaal. Met andere woorden, onderliggend. Waarom denk jij dat je van ons geld mag maken als je al niet met onze persoonsgegevens kan omgaan?
Mm-hmm.
En in Europa was hij niet eens welkom. Hij werd er met pek en veren weer uitgestuurd door de Franse minister van Financiën. This cannot happen. Mm-hmm. Dat gaat over onze soevereiniteit. Dus hier zijn we heel erg avers tegen. Hier willen we heel graag zeg maar techbedrijven en de financiële functie, geldfunctie scheiden. En dat zie je overigens ook in de toezichtsvoorstellen. Dat ze ook expliciet maken dat ze die functies willen scheiden. En de techbedrijven mogen best wat doen, maar dan moeten ze het compleet scheiden van hun tech-stuk.
Ja, er moeten aparte bedrijven, ze mogen het wel doen, maar dan moeten ze de aparte bedrijven voor oprichten die ook helemaal onafhankelijk zijn van het moederbedrijf.
Ja, dus, dus dat is één. En tweede is, we hebben ook wel een beetje last van de wet van de remmende voorsprong. Want wij hebben hier de facto een fantastisch betaalsysteem. Dat zien we ook, we hebben het vaak over bitcoinbetalingen en zo. Ja, Nederland zal het laatste land ter wereld zijn waar wij als zeg maar zelfstandige autonome burgers uit onszelf bitcoinbetalingen gaan gebruiken. Omdat ons alternatief zo ontzettend goed is. Ja. Maar je hoeft het de mensen in Nigeria of Turkije niet uit te leggen hoor. Die snappen meteen waarom een lightning betaling fijner is dan hun munt die elk jaar 20 of 100% minder waard wordt. En weet ik veel wat allemaal. En dat zul je, dat zie je dus met dit soort dingen het algemeen. Hè? Dat een land als China waar het gedoe was, de grootste coupure was al niet zoveel waard. Dus mensen liepen met stapels cash. Ja, iedereen stapt natuurlijk gewoon meteen over naar zo'n Alipay wallet.
Als het beter is.
Ja. Ja. Ik vind die drie... Dus je krijgt straks als de ECB obligaties opkoopt voor 120 miljard. Straks, weet je, over 5 jaar dan. Dan zullen ze dat, zeg maar, 60 miljard, de helft doen. Ja, ik zie een getal, zeg maar, puur in de tether geld. En 60 miljard in waar iets wat niet tether geld is. Dus ik probeer een beetje...
Want
jij maakt het onderscheid in dat ons normale girale geld... weet je, jouw voorbeeld met een brief overschrijven, kopietje.
Ja.
Dus hoe zit het tether geld? Als de overheid daartussen zit, heb je altijd nog een overheid. En je hebt dan tether geld. Dus dan heb je eigenlijk twee verschillende... euro, nu dollar in dit geval, heb je twee verschillende dollars. Eentje waar de overheid ertussen zit en eentje waar de overheid natuurlijk niet tussen zit.
Misschien wel eens drie, want misschien mag Facebook ook wel zo'n munt uitbrengen. Dat heet dan nu Meta en de munt heet dan Diem. Maar ze zijn daadwerkelijk nog van plan om dat te doen. Dus misschien heb je straks wel als burger, of als huishouden, of als bedrijf, of als instelling, de keuze in wat voor... munt je vermogen bewaart. En dat klinkt misschien gek, maar dat doen we eigenlijk al. Want wij kiezen nu ook in wat voor soort financieel instrument we ons vermogen bewaren. Of we dat doen op een spaarrekening, op een beleggingsrekening, of dat we het in een huis stoppen. Dus vanwege het monetair beleid, wat de centrale banken zitten klem, ons geld is stuk. Heb ik een boek over geschreven?
Nee, het wordt genoeg.
Nee, maar daardoor is noodgedwongen elke burger een belegger geworden. En dus wij zijn eigenlijk al met elkaar toch wel een soort van gewend geraakt. Van dat je moet gaan nadenken over wat doe ik met mijn vermogen. En het wordt steeds makkelijker gemaakt door de techniek. Dat zie je ook in El Salvador. Daar hoeven mensen, die kunnen gewoon als je betaalt. De betaler en de ontvanger kunnen individueel voor zichzelf kiezen. In welke valuta ze willen versturen en ontvangen. Dat regelt de techniek voor je. En dus het zou best eens kunnen dat over een aantal jaar. We veel meer ook door die stablecoins. Er zijn nu miljoen mensen in Nederland die... gewend raken aan het concept van... ik kan ook stablecoins aanhouden. Ja, maar weet je wel, dat dit uiteindelijk inderdaad onderdeel
maar dan
wordt.
Zijn er dus eigenlijk drie mogelijkheden. Of ik heb het en ik heb het ergens in een wallet staan... en ik stuur het rechtstreeks naar Herbert. Mm-hmm. Of ik doe dat via Facebook, een alle grote techpartij... of een andere grote fintechpartij. Een gereguleerde bank. Of is die techpartij ook altijd gereguleerd?
Zeker.
Dus eigenlijk zijn het maar alleen maar zelf wat ik heb in mijn wallet stuur ik rechtstreeks naar jou. Of via een derde partij. Maar ik dacht nog dat onderscheid is tussen een commerciële partij en een overheid.
Ik denk dus dat uiteindelijk alles instituut. Wat je over 10 jaar in je wallet hebt, kun je rechtstreeks van jou naar mij sturen. En het zal ook allemaal in meer of mindere mate gereguleerd zijn. Want ze zullen echt ongereguleerde munten niet een echt grote schaalgrootte laten bereiken. Geloof ik helemaal niets van. Mm-hmm. En het enige verschil is dus, wat is dan de issuer? Wat voor soort mechanisme zit erachter? Is de uitgevende partij, is dat een lokale partij? Of is dat een wereldwijde partij? Is dat een overheid? Is dat een techbedrijf? Is dat closed source of open source? Zoals bij Bitcoin bijvoorbeeld het geval is. Is dat... wordt dat door mensen in evenwicht gehouden of door computercode, zoals bij de DAI. Hè? Dat is een geprogrammeerde stablecoin, hè? Waar dus niet een mens achter zit. En niet een hoeveel dollars voor wordt aangehouden. Het is een algoritmische stablecoin, kan ook nog. En
daar
de vraag,
ik zo wel even meer over weten, maar maak je eerst je verhaal.
En de vraag is nog, volgt zo'n stablecoin de dollar Want, hè, of volgt het de euro, of volgt het nog weer wat anders. Hè, want bijvoorbeeld mandje. Facebook-munt, die wilde een mandje valuta gaan volgen. Ja. Kijk, het punt is, en dat is als we het over die algoritmische stablecoins gaan hebben, je kunt in principe alles volgen. Dus een denkrichting is ook, daar wordt nu mee geëxperimenteerd, dat je een stablecoin krijgt die de CPI volgt. Dus die zijn koopkracht in termen van de consumentenprijsindex behoudt. En als je dat helemaal hebt, kun je gaan denken aan een stablecoin die een mandje volgt met door jou gekozen goederen. Dus jij kunt zeggen, ik wil in de komende 10, 20 jaar dit soort dingen gaan, verwacht ik te gaan besteden.
Een gepersonaliseerde stablecoin?
Gepersonaliseerde stablecoin. Dus dat zijn, kijk wat dat betreft, kijk maar, weet je, we zitten nu na te denken vanuit, even terugdenken aan 1997, dat filmpje van mensen met een mobiele telefoon. Ja, die heb ik toch niet nodig.
Dat is niet zo'n ding.
Maar toen had een telefoon nog geen GPS-sensor, nog geen camera, nog niet, weet je wel. Dus nog geen 5G. Dus het was toen heel moeilijk voor te stellen wat je straks zou gaan doen met een telefoon 10 jaar later, 20 jaar later. En dat is waar we nu ook zitten. We zitten nu met verbeeldingskracht te kijken naar welke kant zou dit op kunnen gaan.
Jij wilde een vraag stellen, maar...
Ja,
het heet de technoloog, hè, dus we moeten het wel een beetje spannend maken. Toekomst, ja.
Zo'n DAI stablecoin, een algoritmische stablecoin. Ik zit me daarvan af te vragen, hoe moet die dan gedekt zijn? Want het fenomeen dekking zullen we toch wel blijven willen, of niet dan?
Zeker, dus bij DAI,
werkt dat?
Ja, bij DAI bestaat het onderpand uit crypto assets. Dus bijvoorbeeld Ether en Bitcoin. Gerapt dan op de Ethereum blockchain of andere assets. En afhankelijk van het asset is er een bepaalde percentage wat je van je onderpand dan mag aanmaken als je dat in je kluis hebt gestopt aan DAI. Want dat is hoe het mechanisme werkt. Ik stop, laat ik zeggen, 100 Ether in de kluis. En dat is nu $500.000 waard. En dan mag ik bijvoorbeeld voor de helft daarvan, 50%, $250.000 aan DAI maken. Die maak ik. Omdat die ether in mijn kluis zit. En die mag ik dan besteden of uitbrengen of uitlenen of wat ik er dan ook mee wil. En dan zijn ze dus in omloop gebracht. En dus ik geloof dat DAI nu de vierde stablecoin. En daar is $6.5 miljard dollar al van uitgegeven. Dat is dus uitgegeven door mensen zelf. Die dus in hun kluisje wat crypto assets hebben opgesloten. En je kunt je voorstellen dat er in de toekomst ook ander soort assets in kunnen. Bijvoorbeeld misschien wel goud of zilver wat getokenized is. Of vastgoedportefeuilles die getokenized zijn. Kijk, alle dingen die in de vorm van een token waarde hebben, die kunnen straks gewoon als onderpand worden gebruikt. En daarmee kun je zelf je eigen dollars uitgeven in feite en ze besteden. En er iets mee doen of uitlenen en daar rendement op maken, wat dan ook. Dus dat noemen ze dan over-collateralized. Hè? Dus er is meer onderpand dan wat je aan dollars uitgeeft. Dat is hoe DAI werkt.
Ja. Wie heeft afgesproken van die 100 Ethereum, zoveel procent mogen we dan DAI's uitgeven?
Ja, dat doet groep die dit beheert. Hè, dat is, het is een gedecentraliseerde organisatie, een beetje een DAO-achtige structuur. Ja. Dus daar kan op gestemd worden. Dat is in ieder geval
hoe het, community.
Ja, hoe het zou moeten zijn. Ik weet niet waar ze nu staan daarmee. Is dat dat alle mensen die tokens hebben, die dus stakeholder zijn, ja, dat die met elkaar mogen bepalen wat het beleid is eigenlijk van deze uitgevende partij. En dat zit hem onder andere in hoe de stabiliteit wordt geregeld, hoeveel procent onderpand. En bijvoorbeeld, dus een tijdje terug, volgens een jaar geleden of zo, een upgrade geweest aan DAI, waardoor je nu kluizen kunt maken waar je meerdere soorten assets tegelijk in kunt stoppen en dat als onderpand kunt gebruiken. Dat was een upgrade, dus daar moest over gestemd worden. Of we dat wel of niet gingen doen. En dat is hoe die decentrale organisaties werken.
Ja,
die
en dat is toch dat zit in een algoritme, hoeveel je daarin kan stoppen en wat daar dan uit volgt, wat je aan digitale dollars kunt uitbrengen.
Ja, dus die code is open source, die kan iedereen bekijken. En er zitten bepaalde parameters in en die kunnen dan worden aangepast door dat er gestemd wordt.
Ja, en daarna ligt het vast in een protocol.
Ja, dan
kun je ook weer stemmen dat het weer anders moet.
Jazeker.
Ja.
En als we er allemaal
en dan kan het publiek dan wel of niet vertrouwen in hebben. Dat is dan waar het.
Nou, dat is hoe het is. En dus de DAI is een algoritmische stablecoin die dus heel specifiek de dollar volgt. Door vraag en aanbod gebeurt dat. En je kan dus ook andere algoritmische stablecoins maken. Zijn er ook. Hè, die dat met andere mechanismes doen. Efficiënter. Ja. En dan kun je ook andere valuta gaan volgen. En dan kom je uiteindelijk waar ik net op kwam. Van, nou, dan kun je ook mandjes gaan volgen enzovoort.
Ja, en zoals jij dat schetst is het heel mooi. Vrijheid, blijheid. Laat 100 bloemen bloeien enzovoort. En dan ben ik bankier en ik zeg wildgroei.
Ja. Ja, dus als je het hebt over toezicht en regelgeving. Dan is het veel makkelijker om een Tether of een USDC in je invloedssfeer te brengen. Dan zo'n DAI.
Ja.
En dat is een vraagstuk waartoe men zich zal moeten gaan verhouden. Van wat vinden we hier nu van? Laten we dit eerst wat groter worden om te kijken welke kant op
gaat. En als je dit wilt reguleren, hoe doe je dat dan nog in godsnaam?
Ja, nou, dat is dus een heel erg interessante vraag. Bij de SEC bijvoorbeeld, dat is de toezichthouder op securities, dus onder andere aandelen en zo. Daar heeft men een soort gedachte van, ja, je zou eigenlijk, noemen ze geloof ik de safe harbor regeling, zo'n soort project 3 jaar de tijd moeten geven om te kijken wat ontstaat er. En daarna worden de eisen strenger. Dus dat zijn allemaal constructies waar men over nadenkt. Van, ja, je kunt niet bij voorbaat, voordat een project start, zeggen van nou, dit zijn de 4000 pagina's en regels waar je aan moet voldoen. Je moet ook gewoon innovatie de kans geven om te ontdekken wat het is, wat het kan, wat wel werkt, wat niet werkt. Ja, in dat proces raken er wat mensen hun geld kwijt. Weet je, dat is part of the deal. Bedoel, dat is ook met startups. Ze gaan ook van de 100 startups gaan er ook 99 failliet. Weet je, in Silicon Valley. En dan zegt een andere kant van de toezichthouder, zegt, ja, maar daar moeten we wel de consumenten tegen beschermen. Dus het zijn interessante vraagstukken.
Ja, en het is ook een kwestie van schaal. Hè? Want ik weet niet precies hoe het geregeld is. Of het officieel geregeld is bij kantines bijvoorbeeld. Hè, of op kermissen en dat soort festivals. Waar je muntjes kan kopen. Meestal zijn het gewoon gekleurde plastic schijfjes. Die misschien nogal makkelijk na te maken zijn ook. Alleen niemand heeft daar de tijd voor, want het duurt allemaal maar een dag. Maar dat soort dingen zijn volgens mij niet zo verschrikkelijk gereguleerd. Iedereen kan een schijfje een bak vol schijfjes hebben zeggen, geef mij euro's, dan krijg je die schijfjes en daar ga je bier halen voor die schijfjes.
Ja.
Dat is niet zo heel moeilijk. Wanneer dat groter en groter wordt, dan gaat het op een gegeven moment lijken op het uitbrengen van geld. Mijn vraag is eigenlijk, ik weet niet of jij daar een antwoord op hebt. Zijn er eigenlijk afspraken over wanneer dat zodanig gaat lijken op het uitbrengen van geld, dat daar gereguleerd moet worden, dat de Nederlandse bank zich daarmee moet gaan bezighouden?
Ja, heel goede vraag. Dit is,
hoeveel euro, ja?
Dit mechanisme is wel bekend. En ik bedoel, dat gebruiken we vaak. Hè. Dat is eigenlijk ook het argument geweest van Bitonic in de rechtszaak tegen DNB over van ja, wij willen eigenlijk, dus het omwisselen van euro naar bitcoin, willen wij risico gebaseerd doen. Dus als iemand voor 5 tientjes iets doet en weet je, we kunnen het, dan zou een ander soort regime op zijn plek zijn als iemand 1 miljoen komt wisselen. Ja. Terwijl bij bitcoin werd alles over één kam geschoren. Als je voor 1 eurotje bitcoin kon kopen, dan gelden dezelfde regels als. Terwijl in Zwitserland dat heel expliciet was gemaakt. Tot dit bedrag gelden andere regels dan vanaf dit bedrag. En waardoor bijvoorbeeld Bitter naar, volgens mij, naar Zwitserland is gegaan. Hè? Dus die DCA-club.
Ja.
Nou ja, dus dit concept, dat is
automatisch sparen was
het. Ja, dat is automatisch sparen. Dat zijn vaak kleine bedragen elke maand. Nou, en dat is gedoe als je daar ook. Nou, dus dit concept van dat je dus verschillende gebieden maakt van strengheid, zeg maar. Dat is een heel beproefd concept wat mensen ook sympathiek vinden, weet je wel. Dus het zou kunnen, maar hoe dit
die precies grenzen die je afspreekt, die zijn op zich willekeurig, maar ze kunnen natuurlijk wel redelijk zijn.
Nou ja, precies. Ja. Precies. Dus je wil een kind wat euro's ophaalt voor zijn clubhuis, wil je anders behandelen dan. Ja. Nou ja.
En je kunt verder zoveel tranches instellen als je maar wil.
Dus ik heb geen idee, maar ik kan me goed voorstellen dat ze dus dat soort dingen gaan explicieter gaan maken. Ja.
Ja.
Hey Bert, nog even terug naar dat Tether. Wat voor type mensen zijn dat? Als je dat vergelijkt met de mensen bij USDC. Zijn een ander profiel?
Die erachter zitten.
Ja, zijn dat meer dat ze meer gokkers zijn of meer opportunisten? Of?
Yo, ik heb geen idee. Ik ken ze niet. Maar kijk, ja, er zijn 2 antwoorden mogelijk. Het ene is, ik ken ze niet. Het andere is, als je de kranten moet geloven, zijn dat kleurrijke figuren.
Nou, ik had ook gelezen. Dan, ik vond het leuk. Dus hier heb je mooie anekdotes.
Ik zal even zijn naam.
Ja, die zit in Nederland.
Nee, het punt is, kijk, ik ken al die verhalen ook. Alleen ik heb ze niet zelf geverifieerd. Dus ik weet niet of het klopt. Want ik zie ook heel veel kranten die gewoon weer artikelen.
Politiek correct.
Nee, maar ik zie heel veel kranten die gewoon artikelen uit Amerikaanse media overschrijven. Waarvan we dan achteraf achterkomen dat het allemaal uit een dikke duim van een redacteur is gekomen.
Jean-Louis van der Velde is directeur directeur van Bitfinex. Dus een Nederlander die daar iets mee te maken heeft.
Ja. En dingen gaan ook hun eigen leven leiden. Hè? Dus er staat bij Tether stond er bedrijfsschuldpapier op de balans. Nou, toen is een keer een vraag gesteld aan hun. Zit daar ook Chinees schuldpapier tussen? En zei ze, nou, daar willen we niks over zeggen. Waaruit de journalist concludeerde dat het zo was. En dat werd later van, ze hebben ook Evergrande. Weet je, zo gaat zo'n verhaal, gaat een eigen leven leiden. En het staat gewoon in het FD. Hè? Dus ik bedoel, wat dat betreft, natuurlijk wel met een soort van hulpwerkwoord, waardoor ze er altijd onderuit kunnen. Maar weet je, zo wordt wel zo'n beeld geschetst. En misschien zijn het de grootste schurken die er zijn. Maar ik weet het niet. Dus ik kijk gewoon naar wat er dan...
Ja.
Weet je, wat er verifieerbaar is. En dat is, kijk, en dat is het punt. Er is heel weinig verifieerbaar. Dus het blijft allemaal een beetje mistig. Dus persoonlijk zou ik ook liever niet lang aan USDT blootgesteld willen zijn.
Ja. En het tweede is... dus de dekking is toch altijd geloof? Dus toch?
Nee, toch?
Dat niet?
Is toch heel feit,
nou ja, als jij gewoon een kluis hebt waar precies het aantal dollars in papiertjes ligt en er is iemand die dat controleert, dan moet je nog geloven dat die persoon goed kan tellen of zo. Ja,
nee, ik had meer
dat
van...
Dat was ook altijd het wantrouwen tegenover Tether. Dat je kon redeneren als dat geld er nou gewoon is, wat ze beweerden.
Ja.
Waarom laat je dat dan niet gewoon even zien? Waar is die rekening? Geef gewoon even een rekeningnummer. Laat zien dat er... Stuur er een accountant op af. Die zegt wel even, ja, het klopt. He, als het zo simpel is, kun je het laten zien. Maar ze zeiden niks of ze lieten niks zien. We zeiden intussen wel dat het allemaal klopte. Ja. Nou ja, dat wekt geen vertrouwen.
Voor dit soort bedragen is het altijd lastig. Want als jij een miljard hebt en je zet dat ergens op een bankrekening, wat gaat die bank ermee doen dan?
Precies. Want als je obligatie in een bedrijf, je weet dan niet wat dat
is. Nou ja, voor bedrijven is dat logisch. Hè? Dus als je bedrijfsobligaties hebt, dan is het natuurlijk altijd tricky. Gaat zo'n bedrijf blijven bestaan? Ja. En kan die zijn lening ooit terugbetalen? En hoe zit het met de liquiditeit van de markt in die leningen? Ja. Maar stel dat je gewoon zegt, van het meest veilige is cash op een bank, verder dus geld op een bankrekening zetten. Ja, dan is dat geld dus van de bank die daar wat mee doet. Wat doet hij daarmee? Uitlenen aan mensen die een hypotheek komen halen? Zelf weer wegzetten bij een...
Kan centraal... de bank het ophoesten als je het opvraagt?
Nou ja, weet je, dat soort dingen. Ja. Dus dat was natuurlijk ook in 2008 het hele verhaal. Hè, Het werden systeembanken genoemd omdat het allemaal zo aan elkaar gekoppeld was dat als je het een omtrok, dat het ander ook zou gaan. Dus het is niet meer helder.
Plus het geloof brak ineens dat die slechte hypotheken ooit goed zouden komen. Dus toen viel er eentje om en de rest ging.
Ja, het probleem met slechte hypotheken was dat ze waren herverpakt in die collateralized debt obligations. Waardoor het leek alsof ze een hogere kredietwaardigheid hadden dan ze eigenlijk hadden. En dus voor een kredietwaardiger onderpand werden gebruikt. En zo gaat het zo'n systeem in. Het gebeurt nu weer. Nu heten het collateralized loan obligations. Zijn ander soort leningen die herverpakt worden. Ze zijn precies hetzelfde weer aan het doen als 13 jaar geleden. Dus wat is stabieler? Bedrijfsobligaties of op een bankrekening? Ja, natuurlijk, op een bankrekening. Maar dat is ook niet 100%. Weet je, er zit altijd een mate van geloof en geluk en rampspoed die je kan overkomen in zo'n systeem. En dat was oorspronkelijk het idee van Bitcoin. In de Bitcoin whitepaper in 31 oktober 2008 uitgekomen. Anderhalve maand na de Lehman Brothers. In het eerste blok van Bitcoin stond die expliciete verwijzing naar de bail-outs van de banken. Want bij Bitcoin kun je wiskundig bekijken van wie het geld is. En dat het niet herverpakt is of door iemand anders gebruikt is. Dat was de oorspronkelijke gedachte. En dat er dus geen tegenpartijrisico zou zijn. Dus het is wat dat betreft interessant dat we nu de belangrijkste... stablecoin, zeg maar de olie in de motor van die cryptowereld zien. En dat we het dan weer hebben over de systeemrisico's bij de banken en de systeemrisico's bij die bedrijven. Dat we dus eigenlijk gewoon weer precies hetzelfde.
Ja, want dat is ook een systeemrisico Tether nu.
Ja, voor het systeem van de stablecoins, maar ook voor het grote financiële systeem.
Dus we zijn eigenlijk gewoon terug bij af.
Ja.
Mooi.
Maar alles het anders.
Blijkbaar is het dus geen makkelijk op te lossen probleem. En dat is denk ik wat we moeten constateren.
Ja, maar dat is lastig. Oké. Ik had ook nog, zijn we ooit in de geschiedenis van de mensheid zo bezig om ons geldsysteem te structureren? Want er gaat heel veel denkkracht en energie naar uit.
Niet zo bewust denk ik haast, hè?
Hm?
Nou, het is een,
dat valt me zo op.
Ik denk dat het nooit zo zulke extreme eisen zijn gesteld aan ons geld. Hè? Want we willen nu eigenlijk dat je binnen een seconde aan de andere kant van de wereld een transactie kunt settelen met geld. Met een ruilmiddel dus.
Tegen redelijke kosten.
Ja, praktisch gratis. Hè? En dat was natuurlijk wel anders vroeger. Dat was, alleen al gewoon vanwege de transportmogelijkheden was geld veel lokaler, fysieker van aard. Dus ja, nee, ik denk dat dit wel een uniek experiment is waar we nu in zitten. Ja.
Oké. Okay. Hebben we nog dingen?
Nee, ik denk het niet.
Oké. Dan heb ik het ook niet.
Ik vond het een hele interessante
comment. Ja, man, jongen. Lang geleden dat we in de Technoloog over crypto hebben gehad.
Is dat zo?
Ja, ik denk heb het niet zeker gewoon. Ja, nee, ik ook niet, maar volgens mij wel lang. Dus ik ben blij, Bert, dat je wilde komen.
Van digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha.
Ja, maar
en je noemde dus jullie boek, dat gaan we toch eventjes
natuurlijk,
en lekker cryptisch. Ons geld is een stuk geschreven samen stuk. Met je Peter broer. Slachter, je broer.
Ja, dus in Ons geld is stuk komt dit ook wel langs. Maar dan wordt het toch wel in een wat grotere context nog gezet. Van inderdaad die geopolitieke ontwikkelingen. Van wat er monetair aan de hand is. En hoe crypto werkt. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan is. Alles rondom crypto geld. Begrijpelijk gemaakt voor mensen. Zonder dat je per se een technische of een economische achtergrond nodig hebt.
Ja. En de boek is te koop niet met tethers, maar wel met bitcoin.
En ook met euro's.
En met euro's kan het zelfs ook nog. Ja.
Oké. Okay. Dit was Technoloog nummer 258. Bert, bedankt. Herbert, bedankt.
Ben bedankt.
Ja, tot de volgende Technoloog. Hoi.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.